Gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en aanstaande zondag eveneens voor de kerk. Dan zal er trouwens ook een extra collecte zijn ten behoeve van de werkgroep Oost-Europa. In deze morgendienst zal de heilige doop worden bediend. En zoals u ongetwijfeld al zult hebben vernomen, is woensdag op donderdag overleden, heel onverwacht, onze zuster Petronella Hans, die aan de Spuistraat woonde. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 96ste psalm, daarvan het vierde en het zesde vers. Hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. En aanbid hem nederig al uw leven. 4 en 6 van 96. Gemeente, wij gaan ons nu stellen voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit het boek Exodus, beginnen bij vers 23 van hoofdstuk 2. En we lezen tot en met de 10e vers van hoofdstuk 3. Exodus 2, vers 23 tot en met het 10e vers van hoofdstuk 3. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van de 99e psalm. God de Heer regeert. 99 vers 1. En het geschiedde na vele deze dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israëls zuchten en schreeuwden over de dienst, en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm, en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan, en God kende hen. En Mozes hoedde de kudde van Jethro zijn schoonvader, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn en hij kwam aan de berg Gods, aan Horeb. En de engel des Heeren verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos. En hij zag en ziet het braambos branden in het vuur en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zeide, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht waarom het braambos niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij zich daarheen wendde om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos en zeide, Mozes, Mozes. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, nader niet, hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Hij zeide voorts, ik ben de God van uw vaders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. En de Heere zeide, ik heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk, het welk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend, daarom ben ik nedergekomen, dat ik het verlossen uit de hand der Egyptenaren en het opvoeren uit dit land naar een goed en een ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing, tot de plaats der Canaanieten en der Hetieten en der Amorieten en der Ferizieten en der Hevieten en der Jebusieten. En u zie, het geschrei van de kinderen Israëls is tot mij gekomen en ik heb gezien de verdrukking waarmede de Egyptenaars hen verdrukken. Zo kom nu, en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert.
Thank you.
Gemeente, het woord Gods voor de bediening, voor het woord Gods dat we vanmorgen in uw midden hopen te bedienen, vinden we in het gelezen hoofdstuk, in het derde hoofdstuk van het boek Exodus en daarvan het tweede deel van vers 2 tot en met vers 5. Exodus 2, vers 2b tot en met het vijfde vers. En hij, dat is Mozes, zag en ziet het braambos branden in het vuur en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zeide, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht waarom het braambos niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij zich daarheen wendde om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos en zeide, Mozes, Mozes. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, nader hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Laten wij nu samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken om de Heere om zijn zegen te bidden. Barmhartige God, wij mogen voor uw heilig aangezicht komen in deze morgen, nadat u ons weer een week lang gespaard hebt. We zijn nog allen in het heden der genade. De dag van ons leven is nog niet ten einde. Integendeel, u brengt ons ook vanmorgen nog weer onder het woord, onder het evangelie, om daarmee nog weer aan ons te bewijzen dat u de God zijt die ons heil, ons zalig worden zoekt. Wij willen u danken, Heere, voor het feit dat wij gespaard zijn gebleven en dat wij nog mogen leven onder de beademing van het evangelie. Vanzelfsprekend is dat geenszins. Dat weten we, dat wisten we en daar worden we keer op keer ook weer aan herinnerd. Meer dan eens hebben we elkaar in dit jaar, dat nog niet eens voor de helft voorbij is, elkaar moeten zeggen dat er een uit ons midden werd weggenomen door de dood. Meer dan eens hebt u ons al bepaald bij de kortstondigheid van ons leven, bij de zekerheid van het sterven en bij de onzekerheid van alle andere dingen. Meer dan eens hebt u er ons al bij stilgezet dat het woord zo waar is. Stof zijn we en tot stof zullen we wederkeren. En in de afgelopen week is dat op het alleronverwachtst opnieuw waarheid gebleken. Nu u zuster Hans hebt weggenomen uit dit leven, onverwacht en onder tragische omstandigheden, aangrijpende omstandigheden, maar hoe dat allemaal ook zij, Heere, haar einde was er en haar lot is ook beslist. Wij bidden, Heere, dat u de roepstem die daarin tot ons allen kwam nog weer wilt heiligen aan ons hart. En wij vragen van u, Heere, dat als het woord, uw woord, ook in dat verband nog gesproken wordt en verkondigd mag worden ook bij de begrafenis morgen, dat dat dan ook nog tot zegen zou mogen zijn. We moeten het allemaal een keer verliezen, o God, als de koning der verschrikking komt. En het is niet gezegd hoe hij komt, dat is ons niet bekendgemaakt. En wanneer hij komt, weten we evenmin. En onder welke omstandigheden hij ons zal vinden, allerminst weten wij daar ook iets van. Maar dat hij komt en dat hij zijn werk een keer in uw opdracht zal doen, dat staat voor ons allemaal vast. Heren, wij bidden van u dat we bereid zullen zijn als die uren daar zal wezen. En dat we u kunnen ontmoeten, want dat zal toch moeten door de dood heen, u ontmoeten. Maar hoe kan dat, als we nog onverzoend met u zijn en nog in onze zonden onbekeerd en onbekeerlijk voortleven. En daarom, Heere, u roept ons tot bezinning, u roept ons bij aanvang en bij voortgang toe, dat we bereid zullen zijn en dat we de roepstem zullen verstaan. Geef genade, o God, om de weg te gaan die Gij wijst, de weg van waarachtige bekering. Win ons in voor uw dienst en geef dat als we uw genade in beginsel kennen mogen, dat we dan geoefend mogen worden in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. En laat zo ons leven hier op aarde in deze voorbereidingstijd toch ook werkelijk voorbereid mogen worden. Wij bidden, Heere, dat Gij de nabestaanden van de overledene en degene die, al is de kring dan waarschijnlijk erg klein, nauw bij haar betrokken waren, met uw genade en met uw troost wilt verrijken. En dat u er ook nog uw kracht en uw hulp in wilt geven. Wij vragen dat u gedenken wilt aan alle die rouw dragen, die ook in onze gemeente met dat kruis moesten gaan leven van verlies en van verdriet en van gemis. Sterk in die weg en houd overeind en geef uw kracht en geef uw vertroosting. En laten we in welke weg we ook gaan, Heren, maar altijd bedenken dat we bij u een schuilplaats mogen zoeken. Met alles wat ons hart en wat ons hoofd bezighoudt, wat ons zorgen geeft, wat ons onrustig maakt, wat ons verdriet geeft en smart en pijn en leed. U bent barmhartig en groot van goedertierenheid, zo lezen we het in uw woord. En tot u mag een mens komen en in uw handen mag hij het verdriet leggen. Laat dat maar veel beoefend worden, Heren. Denk ook aan onze zieken, aan onze broeder Kees Struik, die weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen en die vrijdag jongstleden opnieuw een operatie moest ondergaan. Heren, daar hebt u hem doorheen geholpen, maar hij blijft afhankelijk van u, ook voor het genezingsproces dat nu onder uw zegen, en anders kan het ook niet, mag gaan beginnen. Wilt u er uw zegen over geven, Heren, en geef dat hij bij deze ingreep baat mag hebben en dat het een goed resultaat mag hebben. Heren, laat hij op u mogen zien en laat hij ervaren dat u hem ook in het Icasia ziekenhuis niet vergeet. Zo leggen we al onze noden voor u neer, ook de noden van ongenoemden, zorgen en moeiten die er kunnen zijn, Heren, voorzie genadig in al onze behoeften. Wees nabij, allen die niet naar de kerk kunnen, zegen ze, Heren, in hun eenzaamheid, in hun ouderdom, in al de dingen die er kunnen zijn, waardoor de gang naar uw huis niet of niet meer mogelijk is. Wees een helper in de nood en geef op deze uw dag, Heren, dat uw rijk mag komen en dat uw naam mag worden grootgemaakt en verheerlijk, niet alleen onder ons, maar overal. Wij bidden van u, Heren, dat u ook met de doopouders zijn wilt die vanmorgen hun kind zullen laten dopen. En als in het midden van de gemeente het sacrament weer mag worden bediend, laat dat dan door ieder verstaan worden, o God. En wilt gij geven dat de boodschap die ook op deze wijze tot de gemeente komt, op zichtbare wijze, niet veronachtzaamd zal wezen. U roept mensen, u roept ook kinderen bij hun naam. En u wilt ze door dat genadewerk van uw Heilige Geest deelgeven aan het werk van de Heere Jezus Christus. Dat alles, en minder dan dat is het immers niet, maar dat alles biedt u aan. Heren, maak er plaats voor en geef werkzaamheden met de doop die we ontvingen en die een vraag van een goed geweten naar God behoort te wezen. En laten wij zo ook met het sacrament en met de bediening daarvan in dit morgenuur tot onszelf mogen inkeren. Zegen zo de bediening van het woord, hoorbaar en zichtbaar. Kom daarin mee, o God, en wilt gij uw werk heerlijk onder ons verrichten, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan nu eerst over tot de bediening van het sacrament van de heilige doop aan een kind der gemeente. En om daartoe te kunnen komen zullen we samen eerst luisteren naar de lezing van het desbetreffende formulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Dat er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doopouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testamenten in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster, vroegende wij. Wij mogen vanmorgen als gemeente weer getuigen zijn van het feit dat er een kind gedoopt wordt, gemeente. En dat de Heere het sacrament door hemzelf ingezet ook vandaag nog wil laten bedienen. En natuurlijk, dat heeft in de eerste plaats voor dit te dopen kind en voor zijn ouders grote betekenis. Maar het gaat ons allemaal aan. De bediening van de heilige doop geschiedt niet zonder reden in het midden van de gemeente, in een officiële kerkdienst. Het is geen privé aangelegenheid, want dan kon dat thuis ook wel gebeuren. Maar de Heere wil dat dat in het openbaar geschiet. Dat dat door de gemeente ook wordt meegemaakt. En dat de gemeente er ook getuige van zal zijn. Waarom? Omdat de Heere in het sacrament voor ons allen een boodschap heeft. Een hoorbare, maar vooral ook zichtbare boodschap. Waar gaat het om? In de doop. Het gaat om het verbond Gods dat betekent dat verzegeld wordt. Het gaat om de drie enige God die naar een mensenkind komt. Naar dit kind van morgen. Maar naar elk kind dat hier gebracht wordt bij het doopvond. Naar elk mens die misschien 50 of 70 jaar geleden in zijn leven dat sacrament al ontvangen heeft. Tot elk mens roept de Heere en zegt hij dat hij de genadige is. En dat hij geen lust heeft in de dood van de zondaar. Al zijn we allemaal, zoals het formulier van morgen weer zei, in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. En al zijn we allemaal, als we op de wereld komen, terstond al kinderen des toorns die in het rijk van God niet kunnen komen. Maar dat is niet het laatste woord wat de Heere zegt. Integendeel. Bij de doopsbediening wordt het nog eens een keer heel nadrukkelijk gezegd dat er een mogelijkheid is om van een kind des toorns een kind van God te worden. En om uit de verlorenheid te worden opgericht door het werk, door met name het bloed van de Heere Jezus Christus, om daardoor behouden te worden en in dat bloed vergeving te ontvangen. Laten we die sprake verstaan en laten we met de doop werkzaam worden en de God van onze doop, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanroepen, maar ook leren aanhangen, leren betrouwen en liefhebben. God geeft dat ook aan jullie kind. Je mag nu voor de derde keer een kind laten dopen. En je mag voor de derde keer beloven dat je dit kind, zoals je dat bij de andere kinderen ook beloofd hebt, in de voorzijde leer zult onderwijzen. En als je het goed verstaat, dan zul je toch ook beseffen dat dat het eigenlijk het ene is. Het enige wat jullie kinderen nodig hebben. Zeker, ze hebben veel andere dingen nodig. Daar zullen we ook niet over twisten. Maar dit vooral, dat ze behouden zullen worden. Dat ze die enige zaligmaker in hun leven leren kennen. Dat ze dat enige redmiddel dat God gegeven heeft leren kennen. Het bloed van Christus. Denk nog maar eens vaak terug aan je kind. Toen je het bij de doop bracht. Bij het doopvond. Denk nog maar eens vaak aan dat doopwater dat God op hun hoofden liet aanbrengen. Denk nog maar eens vaak aan die God die bij het doopvond zijn naam heeft willen verbinden aan de naam van jullie kind. Om zo die God ook aan te roepen en te bidden: Heere, zegen ons kind. Bekeer ons kind. Maak het zalig. Geef dat het een christenkind, een echt christenkind mag zijn. Wedergeboren door de geest en door het geloof Christus ingelijfd. Gemeente, wij zingen na de doopsbediening uit 105, het vijfde vers. Ari Jacob, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij zullen de bediening van de heilige doop nu met dankzegging beëindigen. Geliefden in de O almachtige en barmhartige God, wij danken u dat gij dit ons en onze kinderen door het bloed van de Heer, van uw lieve Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hem en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan u zingen uit de 29e psalm en daarvan het 4e en het 5e vers. Psalm 29, het 4e en het 5e vers. Des Heeren stem verbaast natuur, houdt uit bergen vlammend vuur. Des Heeren stem ontbloot het woud, maar hij die op God vertrouwt, buigt zich veilig hem ter eer juichend in zijn tempel neer.
Thank you.
Intussen zijn zo ongeveer 40 jaren verstreken. Mozes was 40 toen hij in Midian kwam. Hij is nu zo ongeveer 80 jaar. En al die idealen die hij vroeger gehad heeft, die zullen ondertussen wel helemaal weggezakt zijn bij hem. Hij had gehoopt, maar dat is alweer 40 jaar geleden, dat hij Israël zou mogen verlossen uit de slavendienst in Egypte. Hij heeft daar ook een poging voor ondernomen, in de hoop dat de Israëlieten zouden bemerken dat God hem als een instrument in zijn hand zou gebruiken tot verlossing, tot bevrijding van zijn volk. Maar dat hebben ze toen niet opgemerkt. Dat heeft toen geen resultaat gehad, alleen maar een negatief resultaat. Mozes moest vluchten voor zijn leven en hij is tenslotte zo in Midian aangekomen. Maar er komt natuurlijk niks meer van. Als je eenmaal 80 geworden bent, al werden de mensen toen gemiddeld wel wat ouder dan nu, maar ook weer niet zo heel veel. Mozes, dezezelfde man, heeft in een van zijn psalmen gezegd dat als wij sterk zijn, zijn we 70 en als we zeer sterk zijn, zijn we 80 jaar. Nu, die grens van het zeer sterke leven had hij daar in Midian al bereikt. Er komt natuurlijk niets meer van. Van wat hij vroeger had gehoopt, van wat hij vroeger had begeerd. Natuurlijk zal Mozes tot aan zijn einde daar wel in Midian blijven en hij zal wel nooit een ander werk meer doen dan het werk van een schaapherder. En daar moet hij dan ook maar tevreden mee zijn. Maar God is zijn plan niet vergeten. God gedenkt altijd aan zijn woord. Het woord dat hij eeuwen geleden al aan Abraham had beloofd. Het woord dat gezegd had dat er een einde zou komen aan de verdrukking van het nageslacht van Abraham als zij in dat voor hen vreemde land zouden verkeren. Alleen God voert zijn plannen altijd uit en God vervult zijn beloften altijd op zijn wijze. En op zijn tijd. En daar moet een mens zich maar niet mee bemoeien. En nu is de tijd aangebroken dat God zijn woord gaat waarmaken. Nu is het zijn tijd, als Mozes een oude man geworden is. En voordat de Heere zijn plan gaat uitvoeren, voordat de Heere metterdaad voor verlossing zal zorgen, en voordat de Heere ook een verlosser gaat roepen, heeft hij eerst, en daar begon de schriftlezing vanmorgen mee, heeft hij eerst in de ziel van het verdrukte volk het gebed gelegd. Niet waar, zo eindigde hoofdstuk 2. Het geschiedde na vele dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israëls zuchten en schreeuwden over hun harde dienst en hun gekrijt, hun gekerm over hun dienst kwam op tot God. Ik zei, dat had God zelf in hun hart gelegd. Dat roepen tot de Heere om hulp. Toen de nood zo groot werd, toen het bijna niet meer te dragen was, toen keerden ze zich tot de Heere. En op dat noodgeschrei heeft de Heere gelet. En God hoorde hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan. En hij kende hen. Hij kende hen. Ze waren toch zijn volk. En toen stond hij op. En toen ging hij aan het werk. En toen ging hij Mozes roepen. God is zijn volk dus niet vergeten. God is Mozes ook niet vergeten. Al zit Mozes daar weggestopt, zou je zeggen, op doodspoor gerangeerd in Midian, als schaapherder. Al heeft Mozes geen andere taak meer te verrichten dan alleen maar de schapen van zijn schoonvader te hoeden en voor wijde grond voor die beesten uit te zoeken. Het lijkt net alsof God hem niet meer gebruiken wil, nietwaar? En het zou ook geen wonder zijn geweest als God Mozes niet meer had willen gebruiken. Mozes had het immers zelf verknoeid door zijn eigen machtig optreden. Hij zou verlossing bewerken. Hij sloeg die Egyptenaar dood en verborg zijn lichaam in het zand. Hij zou, maar het was Gods tijd niet. Het zou geen wonder zijn als de Heere Mozes had afgekeurd. Het zou geen wonder zijn als de Heere naar een jonger mens had omgezien om zijn plannen te realiseren. Wat kan God nou met die oude man beginnen? Die man die is 40 jaar lang in isolement geweest. Die is helemaal niet meer op de hoogte van wat er in de wereld gaande is. En door zo altijd maar in de eenzaamheid te verkeren, heeft hij maar heel weinig contact met mensen gehad. Zodat hij verderop in dat hoofdstuk ook nog een keer moet zeggen dat hij niet wel ter tale is. Hij heeft het spreken bijna verleerd. Toen hij nog in Egypte was, was hij een man machtig in woorden en in werken. Dan wist hij hoe hij het woord moest voeren. Maar als hij 40 jaar met schapen en bijna niet alleen maar met schapen omgegaan is, dan is hij niet meer wel ter tale en dan weet hij niet meer hoe hij spreken moet. Dat argument gebruikt hij straks. Wat moet God nou met zo'n man beginnen? En toch, menselijke overwegingen spelen geen rol. De Heere gaat zijn eigen gang altijd als de soeverein. Op zekere dag is Mozes weer op stap zoals hij dat gewoon was met de schapen van zijn schoonvader. Op zijn 80ste heeft hij nog geen eens een eigen kudde. Gaat hij nog met de schapen van zijn schoonvader op stap? Of de man nog leeft, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het zijn nog altijd zijn eigen schapen niet. Hij is op zijn 80ste nog eenvoudig knecht van een ander. Zo weinig heeft hij bereikt in het leven. Hij bevindt zich aan de achterkant van de woestijn, bij de berg Horeb. Waarom die daarheen gegaan is, weet ik niet. Is dat gewoon maar omdat hij ronddwaalde in dat niemandsland? Of is hij daar heel bewust heen gegaan? Ik weet het niet. Ik wil wel zeggen dat ook nu de Heere daar de hand in gehad heeft. Wat de overwegingen van Mozes geweest zijn om naar die berg Horeb te gaan, ik weet het niet, maar God heeft hem er gebracht. Daar moet Mozes dit keer zijn. Daar gaat God bijzondere dingen doen. Bij, zoals hij genoemd wordt, de berg Gods. Dat grijpt vooruit naar wat later zal gebeuren als de Heere op die berg zal neerdalen om zijn volk zijn heilige wet te laten horen. Nou, als Mozes daar is, dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Dan staat daar een braambos, een braamstruik in brand. Dat gebeurde wel meer. Spontaan vlogen die droge braambosstruikjes wel eens in brand, dankzij de felle, hete zon daar in de woestijn. Dat was op zichzelf niets opvallends, dat er zo'n braambos verbrandde. Maar het wonderlijke dit keer is dat als die braambos in brand staat, hij in brand blijft staan. Na 5 minuten is de brand nog niet geblust, na 10 minuten nog niet. En dat gebeurde nooit. In de kortste keren als het gebeurde, dan was zo'n bosje droog als het was, vlammen opgegaan, verteerd. Maar dit keer niet. Dit keer blijft het branden. En dat wekt Mozes nieuwsgierigheid. Dat wil hij wel eens van nabij gaan bekijken. En dus gaat hij in de richting van de struik. En alweer zien we Gods leiding, want de Heere wil hem daar hebben. De Heere wil daar iets tot hem zeggen. En daarom, als Mozes dichterbij komt, dan klinkt daar in één keer uit die brandende braambos een stem. Dan wordt Mozes' naam genoemd. En met grote nadruk: Mozes! Mozes! 2 maal dus. Dat is dringend. Dat is urgent. En u kunt het zich wel voorstellen, als die stem zo in één keer, en dat had Mozes geenszins verwacht, als die stem in één keer 2 maal zijn naam noemt, hij staat stil ogenblikkelijk. En onwillekeurig antwoordt hij: zie, hier ben ik. Is hij zich bewust wat daar gebeurt? Hij moet wel hebben gevoeld dat het een gans bijzondere gebeurtenis is. Hij moet wel hebben gevoeld dat het hier om bovennatuurlijke dingen gaat. Dat hier God is. God. En dat het zijn stem is. En als het hier om de godsopenbaring gaat, dan moet Mozes vervolgens weten dat hij eerbied moet tonen. En daarom klinkt de stem opnieuw. En het woord dat de Heere spreekt is een bevel. Trek de schoenen van uw voeten. De plaats waarop gestaat is heilige grond. Schoenen van Mozes zijn ongetwijfeld vuil en stoffig. En de grond waar hij nou optreedt is door de aanwezigheid van de Heere heilig gemaakt. Afgezonderd. En daarom moet Mozes goed weten wat hij hier nu doet. Moet hij goed doordrongen wezen van het feit dat hem eerbied past. En diep ontzag. En Mozes beseft dat. En vooral als de Heere dan later ook nog gezegd heeft in vers 6. Ik ben de God van uw vaderen. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Dan lezen we dat Mozes zijn aangezicht verborg. Hij zal zijn kleed, zijn mantel over zijn hoofd heen getrokken hebben, over zijn gezicht heen, zodat hij als het ware wegkruipt, zodat hij onzichtbaar werd. Hij voelt zijn kleinheid. Er staat niet zonder reden, hij vreesde God aan te zien. In zijn eigen kleinheid, tegenover de majesteit en de heerlijkheid van die almachtige God die hier aan hem verschijnt en tot hem spreekt. Gemeente, dat moet wel indrukwekkend geweest zijn. Eerst al dat wondere gezicht van een braamstruik die in brand staat en in brand blijft staan, zonder dat die braamstruik verteert. En dan, als Mozes dichterbij komt, die stem, die majesteitelijke stem. En dat heeft Mozes nog nooit meegemaakt. En geen wonder dat we hem daar dan zien liggen. Op zijn knieën, op zijn aangezicht, op de grond. Zijn aangezicht omwonden met zijn mantel. Helemaal als het ware weg. Als een nietig, klein nietig mens weggekropen tegenover die hoge God. Want wat is de mens? Wat is een mens in de nabijheid van God? Een mens kan wel heel wat denken van zichzelf. Hij kan heel wat waan hebben, eigen waan hebben. Maar als we eens echt geconfronteerd worden met onze schepper, dan zijn we gering, ook in eigen ogen. Gemeente, laten we zien wat we uit deze episode uit het leven van Mozes kunnen leren. En wat er voor lessen zijn uit die wonderlijke gebeurtenissen waar onze tekst ons van vertelt. We letten allereerst op wat die brandende braambos, die niet verteert, ons heeft te zeggen. En vervolgens staan we een ogenblik stil bij het feit dat de Heere Mozes roept. En vervolgens letten we, en dat is tenslotte dan, letten we erop wat we kunnen leren uit de eerbiedige houding die Mozes aanneemt. Eerst dus, wat voor boodschap bevat die brandende braambos die niet verteert? Want natuurlijk heeft het een bedoeling gehad. Natuurlijk heeft de Heere er een bedoeling mee gehad toen hij zich van dit teken bediende om de aandacht van Mozes te trekken. Waarom zo'n braamstruik? Waarom zo'n braamstruik in brand? Waarom zo'n braamstruik in brand terwijl hij toch niet vergaat? Is dat niet in de eerste plaats omdat de Heere op deze wijze ook een afbeelding wil geven, een illustratie wil geven van de situatie van het volk Israël? Het gaat om Israël hier, het gaat om de verlossing van Israël. En daarom wordt Mozes geroepen en straks wordt Mozes door de Heere gezonden. En moet Mozes in naam van de Heere dat volk gaan bevrijden uit Egypte. Het gaat om Israël en de verlossing van dat volk uit het slavenhuis. Wel nu, zie, in die brandende braamstruik, een illustratie van de situatie van Israël. Slaven zijn ze in Egypte. jarenlang al, onderdrukt door Farao en door de Egyptenaren. En dat is het volk waar Mozes bij hoorde. Waar Mozes ook voor gekozen heeft. U herinnert u dat uit een vorige preek. Hij verkoos liever met het volk van God, dat is Israël, kwalijk behandeld te worden. Het volk waarvoor hij gekozen heeft. Het volk waar hij, wat hij maar niet kon vergeten. Want hij voelde zich daar in Midian, al was hij daar nu al geruime tijd, toch altijd nog een vreemdeling in een vreemd land. Zijn hart lag in Israël. Daar hoorde hij bij. Dat volk kon hij niet vergeten. Maar hij kon er niks meer voor doen. Hij niet. En dat heeft hem vaak gekweld. Denken aan het lot van zijn volk, aan het lot van zijn familie. Denken aan het lot van dat volk waar hij zijn hart aan had mogen geven. En dan het machteloze gevoel, ik kan er niets voor doen. En het is nog mijn eigen schuld ook. Als ik mijn tijd had afgewacht, wie weet wat er dan allemaal nog had kunnen gebeuren. En nu zit ik hier en nu ben ik niet meer dan een vreemdeling in een vreemd land. Uitgerangeerd en God gebruikt me toch niet meer. Hij kan er niets voor doen en dat heeft aan hem geknaagd. En nu gaat God hem laten weten, Mozes, maar ik kan er wel wat aan doen. Want kijk eens, nou worden ze al zo lang onderdrukt. En u heeft de farao al zoveel maatregelen genomen. En hij heeft dat wrede bevel gegeven dat de jongetjes in de Nijl geworpen moesten worden. Zodat, zo zei farao, dat volk niet zal voorttelen, langzamerhand zal uitsterven. En toch bestaat het nog. Ze zijn nog niet omgekomen. Hoe komt dat? Omdat ik in hun midden ben. Zo onderwijst de Heere Mozes, ik ook in het midden van die brandende braambos ben. Die in brand staat, die vergaan moet naar alle menselijke verwachtingen en die toch niet vergaat. Want de aanwezigheid Gods zorgt ervoor dat die braambos nog altijd bestaat. En de aanwezigheid Gods zorgt ervoor dat dat volk Israël, al is het nog zo zwaar verdrukt, nog altijd bestaat. U zegt, het is maar een braambos, ja. Het is maar een onooglijk struikje. Het is maar een plant waar eigenlijk helemaal geen waarde in zit, terecht. Het is een braambos die als die werkelijk verbrandt, daar zal niemand terecht veel schade van lijden. Dat is ook zo. En toch verbrandt die braamstruik niet. Israël, het volk in Egypte, dat is ook niet zoveel. Dat stelt ook niet veel voor. Dat is ook een veracht volk en een verguisd volk en een vertrapt volk. Ja, maar het verachten heeft God uitverkoren. En het onedele, dat heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, dat heeft God uitverkoren. Is dat Gods keus? Ja. Dat is Gods vrijmachtige keus. Zo heeft hij het gewild. Maar het is waardeloos. Zoals die braambos ook waardeloos is. Laat dat zo zijn naar menselijke berekeningen. Maar voor God is Israël niet waardeloos. Het is het voorwerp van zijn verkiezende liefde geweest, van eeuwigheid al. Dat volk heeft hij zich geformeerd. Dat volk heeft hij tot zijn eigendom aangenomen. Dat volk zal hij gaan verzorgen en gaan koesteren en gaan zegenen en aan weldoen. Want wie zijn volk aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Zozeer heeft de Heere dit volk aan zich verbonden. Het heeft voor hem waarde. Dat is de eerste les van die brandende braamstruik voor Mozes ten aanzien van Israël van toen. En Gods beloften en Gods genadegiften en roeping zijn onveranderlijk. Je zou het toch ook wel door mogen trekken tot op de dag van vandaag. En die brandende braambos van toen is nog altijd een illustratie van Israël, ook van nu. Het is er nog altijd. Hoe bestaat het? Dat het er nog is. dat het nog niet weggedaan is van de aarde, dat het nog altijd bestaan mag, leven mag. De aanwezigheid God staat er borg voor en die staat nog borg voor veel meer. Maar het geldt niet alleen van Israël. Wij als gemeente van het Nieuwe Testament mogen de lijnen ook doortrekken en vele, vele van de beloften die God voor Israël gegeven heeft, die zijn vandaag ook toepasbaar op de gemeente die de Heere bezig is zich te vergaderen. Als je eens naar die gemeente, naar die kerk des Heeren kijkt, die de Heere Jezus, de verhoogde Christus, bezig is zich te vergaderen, wat stelt die kerk eigenlijk voor? Paulus heeft daar een portret van getekend in het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief aan de Korintiërs. Gij ziet uw roeping, broeders. Zo was het in Korinthe en zo zal het op alle plaatsen overal wel zijn. Gij ziet uw roeping, broeders, dat ge niet zijt vele edelen, vele machtigen, vele rijken. Maar daar in Korinthe was het al net eender als toen in Egypte met Israël. Het verachten der wereld en het onedele en hetgeen niets is, dat heeft God uitverkoren. Datgene waar de wereld van zegt, wat stelt dat nou voor? Aller afschrapsel, uitvaagsel, waarvan de wereld denkt net als farao, daar kun je mee doen wat je wilt. Die kun je behandelen zoals je wilt. Daar kun je mee afrekenen net zo goed als dat je wilt. En er zijn wat een pogingen gedaan. Ook om die gemeente, om die kerk des Heren weg te drukken uit de wereld. Eerst naar de rand te duwen en dan over de rand heen te duwen. De braambos is altijd in brand. Heel de geschiedenis van de kerk bewijst het. Dat de kerk altijd een verdrukte minderheid is. Dat de kerk altijd bedreigd wordt door vele vijanden van alle kanten. En dat de vlammen soms hoog op uitlaaien. Maar niet verteerd. Nog altijd niet verteerd. Want de Heere is in het midden van zijn volk. Dat is het geheim. Dat die kerk er nog is. Alle listen en lagen en plannen en uitgevoerde plannen van de duivel ten spijt. Alle vijandschap in deze wereld ten spijt. Dat de kerk er nog altijd is. Alle dwaalleer en alle ketterij ten spijt. Dat er nog altijd een volk is dat God in waarheid vreest. Dat is te danken aan het feit dat God de werken van zijn handen niet laat varen. En al heeft het er dan vaak op geleken en al zal het er in de toekomst ook nog wel eens een keer helemaal op gaan lijken. En al zal het er heel dichtbij komen, zodat de Heer Jezus dat woord waar moet maken wat hij gesproken heeft. Dat de dagen verkort zullen worden terwille van de uitverkorenen, omdat anders geen vlees, helemaal geen vlees meer behouden zou worden. God blijft zijn verbond gedenken. En hij laat nooit varen de werken zijner handen. En dus bestaat Gods volk nog en zullen ze blijven bestaan. En dat is ook het geheim van het leven van elk van Gods kinderen afzonderlijk. Als je het leven van een enkele christen bekijkt, dan kun je ook zeggen dat is net zo'n brandende braamstruik. Daar zitten vijanden op te loeren, daar zitten gevaren waardoor ze bedreigd worden. Maar als de Heere door zijn Heilige Geest zijn intrek genomen heeft in het hart van een mens, en als de Heere in zo'n mensenhart zijn troon heeft opgericht, en als hij een zondaar gaat doorwonen met zijn geest, dan ligt daar de garantie van zijn of haar behoud. Niet in onze volharding, niet in ons geloven, niet in wat wij doen, maar in wat God doet. In wat de Heere doet. En al zou dan de hele hel in het geweer komen, en al wordt dan alles op alles gezet om het werk Gods te verbreken, en al wordt dan alles op alles gezet om het zaad van de wedergeboorte weg te rukken uit zo'n mensenleven, dan zal de Heere, dan zal de Geest des Heeren er zelf garant voor staan dat het niet gelukken zal. Niemand, zo belooft de Heere Jezus als de goede herder van zijn schapen, niemand zal ze uit mijn hand rukken. De Heere is in hun midden. Hij is een vurige muur om hen heen. Hij is een beschermer, hij is een helper. We kunnen er wel eens bang voor zijn. Als wij zo op de ontwikkelingen van de tijd waarin wij leven letten. We kunnen er wel eens bang voor zijn als wij zien hoe het met de kerk gesteld is. En wat er allemaal aan gevaren dreigt. En wat er allemaal is waardoor de kerk uitgehold wordt, ook van binnenuit, ondergraven wordt. Als het fundament van de leer van de apostelen en profeten uitgehold wordt. En je kunt voor jezelf de vraag wel eens hebben, wat zal er nog een keer van terechtkomen? Hoe zal het gaan? Het moet toch wel een keer misgaan. Zo kun je wel eens denken. En menselijk gesproken kan het ook eigenlijk niet anders dan misgaan. Zo goed als dat er meer gebeurt, geen tijden in de geschiedenis aan te wijzen zijn, dat je zegt, ja, toen kon het toch eigenlijk niet anders meer dan misgaan. Die braamstruik zal toch een keer uitgebrand zijn, zodat alleen de verkoolde resten nog overblijven. En toch, die braamstruik verbrandde niet, verteerde niet. Gods volk komt nooit om. Zichtbare kerken kunnen verdwijnen, dat is gebeurd. Maar dit, Gods gebouw, deze heilige tempel bestaande uit levende stenen, die vergaat niet. Daar zorgt de inwonende geest voor. En zo mag het ook in het leven van Gods kinderen zijn. En daar mogen ze bij tijden als God hen daar oog voor geeft en geloof in doet beoefenen, ook wel eens door bemoedigd zijn. Dat de Heere het goede werk dat hij begonnen heeft niet verlaten zal. Dat de Heere zal gezegd heeft, als ge door het water zult gaan, zal ik bij u zijn. Als ge door het vuur zult gaan, zal ik bij u zijn. Ge zult niet verdrinken. Ge zult niet verbrand worden. Dat de Heere gezegd heeft, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Als je daar dan staat in je machteloosheid tegenover de vijanden, al die geestelijke vijanden die niet ophouden ons aan te vechten, de wereld, de duivel, de zonde, ons eigen boze hart en onze eigen machteloosheid daar tegenover, dat we altijd verliezers zijn in die strijd. Wat wordt er van ons in die staat? O Vader, zo gij ons verlaat. Maar hij verlaat de zijne niet. En hij laat ze niet omkomen in dure tijd of hongersnood. De braambos kan in brand staan. En dat kan vrees en schrik veroorzaken. Maar de braambos verteert niet. En dan Mozes wordt geroepen. En dat gebeurt op een ernstige, dat gebeurt op een indringen, dat gebeurt op een uiterst plechtige wijze. Mozes nadert daar om dat gezicht van nabij te bekijken en dan klinkt er ineens die stem, Mozes. En nog een keer, Mozes. God blijkt hem te kennen. Dat is al een troostrijke gedachte, niet waar? Hij weet wie die man is. Hij is bekend bij God. Zoals de Heer elk mensenkind kent. In de algemene zin van het woord natuurlijk. De Heer vergist zich nooit. Wij kunnen wel eens iemand ontmoeten en dat we dan denken bij onszelf, wie was dat ook weer? Hoe heet die ook weer? En als wij onbekende mensen ontmoeten, dan zal niemand het ons kwalijk nemen dat we de naam in ieder geval niet kennen. Maar dat is bij God nooit het geval. God weet precies wie Mozes is, God weet precies wie Aaron is, God weet precies wie Mirjam is, God weet precies wie al die mensen, al die duizenden, al die miljoenen, al die miljarden mensen zijn. God wist vanmorgen ook wie dat kind was dat het sacrament van de heilige doop ontving. En hij heeft de naam van dat kind laten noemen verbonden aan zijn naam, de naam van de drie enigen. En in dat licht gezien is dat kind vanmorgen geroepen. En in datzelfde licht gezien zijn alle die gedoopt zijn geroepen. De Heere heeft ons bij onze naam geroepen. Hij heeft zijn claim op ons gelegd. En hij heeft gezegd, je hoort bij mij. En ik wil ook dat je bij mij hoort. Ik wil niet dat je bij de wereld hoort. Ik wil dat je voor mij leeft. Jongens en meisjes, realiseer je dat? Dat God gezegd heeft, 6 jaar geleden, of 12 jaar geleden, of 20 jaar geleden. Realiseert u zich dat, volwassenen, dat God tegen u gezegd heeft, 40 jaar geleden, of nog langer geleden, toen hij uw naam noemde, liet noemen, in dat plechtige moment waarop u gedoopt bent, dat God gezegd heeft, ik wil dat ge bij mij hoort. Het is een plechtig ogenblik als God onze naam noemt of laat noemen. Het is een plechtig ogenblik als de Heere daarmee uitspreekt dat hij ons behoud zoekt. Want dat deed hij immers. En wat er nou gebeuren moet. Mozes' naam wordt 2 keer genoemd. Hè? Zou ik daar deze gedachte aan mogen verbinden? Dat 1 keer niet genoeg is. En dat een mens, omdat hij hardleers is. En omdat zijn oren nogal dicht gestopt zitten, dat die mens het nog eens 1 keer moet horen. Mozes. Mozes. Zou ik daar deze gedachte ook aan mogen ontlenen? In ieder geval is het wel bijbels om het zo te zeggen. Dat wat God gedaan heeft in dat moment waarop hij ons allereerst riep en onze naam liet noemen, het moment van onze inlijving in de gemeente, de bediening van het sacrament van de heilige doop, dat dat nog eens 1 keer herhaald moet worden. Want hebben we nu die stem gehoord? Hebben we nu in ons leven gehoord en verstaan en daarnaar gehandeld? Zal dat gebeuren, dan moet datgene wat God in het uur van onze doop gedaan heeft, door de heilige geest nog eens herhaald worden, denkt u niet? En nog eens zo herhaald worden dat we het echt gaan horen met onze ziel. En dat we dan die roepstem van de Heere onontkoombaar verstaan. En dan er ook acht op slaan en antwoord op geven. Zoals Mozes zei, zie hier ben ik. Deed u dat al in uw leven? God die u roept, heeft hij van u ook al het antwoord gehoord, Heere, zie hier ben ik. Waarin de bereidheid uitgesproken wordt, de gewilligheid om naar de Heere te luisteren, om hem te gehoorzamen, om, ik citeer nog even uit het doopsformulier, om hem aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben. Dat mag de Heere toch verwachten, dat wij zo'n antwoord zullen geven. Alleen van nature doen we het niet. En de Heere zal die stem, zijn stem zo duidelijk in onze ziel moeten laten klinken, dat we dan ook niet anders meer kunnen dan zeggen, Heere, zie hier ben ik. Neem mijn leven. Laat het toegewijd zijn aan uw eer. Om zo tot die overgave, tot die geloofsovergave te komen en de Heere en geen ander te dienen en geen ander aan te hangen en geen ander te betrouwen en lief te hebben dan deze genadige en barmhartige God. Kwam het al zo ver in uw leven? Dat dat woord van de psalmen in uw leven waar werd. Mijn volk zal zeer gewillig zijn op de dag van mijn heerkracht. En tenslotte nog een aantal lessen uit datgene wat we Mozes zien doen. Wat doet Mozes? De Heere heeft gezegd dat hij de schoenen van zijn voeten moet trekken. En er staat niet bij dat Mozes dat deed, maar het is natuurlijk onmogelijk om te denken dat Mozes het niet gedaan heeft. Natuurlijk heeft hij het gedaan.
En natuurlijk heeft hij gevoeld hoe nodig dat was om aan dit gebod van de Heere te voldoen. Natuurlijk heeft Mozes geweten wat het betekende dat de plaats waarop hij stond heilige grond was. En dat heeft Mozes bewezen als hij in het slot van vers 6, zo wordt ons daar verteld, zijn aangezicht verbergt omdat hij vreest God aan te zien. En het getuigt allemaal van diepe eerbied en van heilig ontzag. Wat is dat? Wel, aan de ene kant was er permissie. De Heere stuurt Mozes niet weg. Hij zegt niet: Mozes, wat doe je hier? Hoe durf je om hier te komen? Je kunt dan dat wonder toch wel aflezen dat ik hier ben. Haast u, ga weg. Nee, God zegt dat niet. God laat Mozes daar staan waar hij staat. Maar terwijl hij permissie krijgt om bij God een plaatsje te zoeken, moet Mozes tegelijkertijd ook beseffen hoe hij bij God een plaats moet zoeken. En zo is het nog. Gemeente, er is in de Bijbel herhaaldelijk een woord te vinden waarin wij mogen lezen dat de Heere permissie geeft aan zondaren om toe te gaan tot de troon der genade. Om, zo zegt de Hebreeënbrief zelfs, om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade. Om daar barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwame tijd. Er zijn woorden in de schrift waarin we er iedere keer weer op aan herinnerd en bij bepaald worden dat een mens mag toegaan tot God. Zijn noden aan de Heere mag uitzeggen. Zijn verlangens mag bekendmaken. Zoekt dagelijks zijn aangezicht. God heeft in zijn grote genade, in zijn nederbuigende goedheid die weg ontsloten. Ik grijp even vooruit naar wat er verder staat in het 8e vers. Daarom ben ik nedergekomen. Daar hebt u het nederbuigende van Gods genade. God zoekt zondaren op. Hij komt op hun niveau. Hij komt in hun verloren leven. Hij komt in hun armoede. Hij geeft permissie om tot hem te komen. Anderzijds, hij is wel God. En hij blijft ook God. De Heilige. En Mozes, een kind van Adam. Een gevallen zondaar. En hoe kan dat dan? De Heilige God. De hemelse majesteit, die een braambos in brand steekt en ervoor zorgt dat hij niet verteert. Die een volk in Egypte laat verdrukken en er toch voor zorgt dat het niet omkomt. De majesteitelijke, de grote, de heilige God. Hoe kan een mens, Mozes, of wie hij dan ook mogen zijn en hoe hij dan ook mogen heten. Hoe kan iemand uit het nageslacht van Adam, hoe kan een verloren zondaar in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren, van nature een kind des toorns, die in het rijk van God niet kan komen, tenzij hij opnieuw geboren wordt. Hoe kan een mens bij God wonen? Wie kan wonen, zo zegt de profeet, wie kan wonen bij een verterend vuur en bij een eeuwige gloed? Moet er dan niet afstand blijven? Afstand die van eerbied getuigt? Moeten de schoenen dan niet uit? Moet het aangezicht dan niet omwonden worden? Die waarheid wil de Heere zijn volk altijd inprenten. Straks bij de wetgeving, en we lezen dat in het 19e hoofdstuk van ditzelfde boek Exodus, als God op de berg, Gods op dezezelfde berg neerdaalt, dan moet Mozes een omheining maken op die berg, opdat niemand die berg zal aanroeren. Als de Heere zijn heiligdom onder zijn volk laat oprichten, hij komt neer, hij wil wonen onder zijn volk, maar dan moet Mozes op Gods bevel wel een voorhangsel maken, zodat iedereen niet zomaar binnen kan lopen in de troonzaal van God. En zo zijn er meer van die bepalingen die erop wijzen dat de Heere afstand wil. Tegelijkertijd als hij zijn volk nodigt om voor zijn aangezicht te naderen. Een mens moet het toch wel weten dat hij naar God gaat. En dat ons naderen tot God en dat ons komen voor zijn aangezicht, of het in onze binnenkamer is, of dat het in een kerkgebouw is, of dat het ergens anders is, altijd een naderen tot God en een komen tot de Heere zal moeten zijn, waarin we beseffen dat we tot de Heilige spreken, zoals Abraham dat ook voelde. Ik ben een man van onreine lippen, stof en as, en ik heb mij onderwonden om tot de Heere te spreken. Er zijn kringen in het christendom waarin er op zo'n oneerbiedige manier over God en tot God gesproken wordt, zo familiair, alsof het om een gesprekje met de buurman gaat. Maar in het spreken tot God en in het spreken over God zal ons altijd eerbied passen. Heilig toch en te eren is de Heere der Heren. En dat staat wel vast, gemeente, dat als de Heilige Geest echt een mens bearbeidt, en ik zeg de Heilige Geest, dan drijft die Geest een mens inderdaad uit naar de troon der genade. Wat ga je dan ontdekken dat je hulp nodig hebt, dat je barmhartigheid moet hebben? Wat ga je dan ontdekken dat je die God tegen wie je gezondigd hebt niet meer missen kunt? En dat je alleen van de genade van die God kunt leven, en dat het anders zal zijn een eeuwig omkomen. Als die Geest in ons werkt, ook de Geest der gebeden, dan zal die Geest ons ook aan de genadetroon binden. En dan begeert de mens, en dat worden wonderlijke aansporingen, dat worden heilsboodschappen. Dan zal die mens ook naar dat woord van de Heere gaan handelen. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Bid zonder ophouden. Waar de Geest werkt, daar wordt het gebed geboren, en daar krijgt de mens een biddend leven. Maar waar de Heilige Geest aanwezig is, dan zal tegelijk ook in dat hart, in die ziel gecreëerd worden een grote achting, een hoogachting, een heilig respect en een heilige eerbied voor de hemelse majesteit, de God tegen wie ik gezondigd heb. Hoe kan ik voor hem bestaan? Ik kan niet bestaan. En toch door die Geest naar hem toegetrokken. Zoals de catechismus ons dat ook verklaart in de 46e zondag, als het gaat over de aanspraak in het Onze Vader. Onze Vader, daar zit het vertrouwelijke in, die in de hemelen zijt. Opdat wij niet aardselijk van zijn majesteit zouden gaan denken. Maar ziet u het wonder, er is de Heilige God, de Eeuwige. En hij jaagt Mozes niet weg. Hij mag er blijven. Zijn schoenen uit. Zijn gezicht omwonden. Maar hij mag er blijven. En zo is het nog. Want de Heere die in de hoogte en in het heilige woont, hij woont ook bij hem die van een vernederde en een verbrijzelde geest is. Daar ook. En dat is ook alweer zo'n onbewoonbaar verklaard huis. Een mens die van een vernederde en een verbrijzelde geest is. Stel dat nou voor. Dat is net zoiets als die brandende braamstruik en dat volk in Egypte. Dat is ook zo waardeloos en zo onedel en zo niet in tel en zo gering. Wat stelt dat nou voor? Een hutje dat op instorten staat. En waar al lang een bordje op aangebracht is, onbewoonbaar verklaarde woning. En God zegt, en daar zoek ik mijn woning. En daar neem ik mijn intrek. En daar zal ik mij verheerlijken, opdat ik levend maken de geest der nederigen. En levend maken het hart der verbrijzelden. Dat is Gods werk. En daarom duldt hij mensen zoals Mozes en zoals welke zoon of dochter van Adam in zijn nabijheid. Hij stuurt ze niet weg, die met hun zonden en ellenden zich tot hem ter genezing wenden. Ze krijgen een plaats aan zijn voeten. En als Johannes op Patmos door dezelfde majesteit van de verhoogde Christus overweldigd wordt, zodat hij net als Mozes op zijn aangezicht ligt. Ik viel als dood aan zijn voeten. Dan zien wij in dat visioen die hoge en die heilige en die heerlijke Christus naar die op de grond liggende Johannes overbuigen. Heel diep overbuigen. En hij legde zijn rechterhand op mij. Amen. We zingen Psalm 138, het derde vers. Samen danken. Twee soorten mensen, heren, die nederig knielen, of de hoogmoedigen en degene die zich verheffen en die op hun eigen grootheid steunen. Mensen die nederig knielen en die worden door u gekend. Zoals u dat volk Israël in Egypte kende. En als u ze kent, dan gaat u ze verlossen, heren. Als u de band weer voelt en aan uw verbond gedenkt, dan is de verlossing nabij. Maar als we u niet nodig hebben en we redden het zelf wel en we gaan in eigen kracht en we buigen niet, we weten niet eens wat dat is om te bukken voor de hoge God, heren, dan ziet u ons van verre met gramschap aan. De ijdele waan van de trotse zielen. En u weet u waar we bij horen. Geef dat we het zelf ook weten. Ontdek ons eraan. Als we bij dat volk horen dat het geleerd heeft om nederig te knielen, de schoenen uit te trekken, het aangezicht te omwinden, voor u te bukken in het stof en toch gehoorzaam te zeggen, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Als u roept. Heer, als we bij dat volk mogen horen, dan ligt er vertroosting, want dan verteert de braambos nooit. Maar als we bij dat andere volk hoorden, zoals Farao en zoals zoveel anderen die ons in de Bijbel getekend worden, en zoals er ook vandaag nog zoveel zijn, ook zoveel onder kerkmensen zich bevinden, die niet hebben leren steunen op de gerechtigheid van een ander, en die in eigen kracht nog voortgaan, heren, dan hebben we geen verwachting, dan moet er toch wel heel wat gebeuren, dan moet er niet minder dan de waarachtige bekering plaatsvinden. Werk dat, o God, want dan zal onze braambos anders wel verteren en voor eeuwig verteren. En dan komt het nooit goed. Wij bidden van u, Heere, geef dat we de boodschap van het woord verstaan mogen. Dat we de boodschap ook van het sacrament verstaan mogen. U hebt geroepen. U hebt geroepen, Heere. U hebt onze naam geroepen. En wat is ons antwoord? Gaan we voorbij, zwijgend voorbij? Leven we er langs heen? Of kwam het zover en komt het zover door uw geest, dat we met Mozes zeggen, zie, hier ben ik. Geef dat, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 146 en daarvan het vierde vers. 146, het vierde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.